En dan komen we al aan de toegevoegde agenda. En voor punt 21, de voor- en naschoolse kinderopvang, geef ik graag het woord aan Lisbeth.
Dankjewel, voorzitter. Een agendapunt waar we heel veel vragen over krijgen ooit. In onze red race samenleving is het niet evident om uw kinderen 's morgens en 's avonds, of nou, later namiddag, of vroeg namiddag, van en naar school te krijgen. We merken dat er best wel wat ouders zijn die aangeven dat het niet altijd makkelijk is om net in dat kwartiertje dat de schoolpoort open is, om dan uw kinderen daar te krijgen. En we weten dat er een goede voor- en naschoolse kinderopvang is, een korte ook, die vaak op de school georganiseerd wordt. Maar vanuit mijn omgeving weet ik ook dat dat heel wat stress met zich mee kan brengen, dat dat heel snel vol kan zitten, dat dat echt om 8 uur 's avonds achter je computer zitten is, om tijdig je plaatsje te krijgen. Maar het is ook niet altijd makkelijk om vooraf te weten van wanneer ga ik dat nu nodig hebben. Ik heb een aantal jaar, 3 lagere schoolkinderen gehad, als alleenstaande ouder. En dan is het echt zoveel stress. Ik denk dat ik daar een jaar minder voor ga leven, alleen al maar voor mijn kinderen op tijd van en naar school te krijgen. En dan kun je niet inschatten, of je moet dan eerst morgen zeggen van wanneer vergadering moet je verontschuldigen, of je mocht niks aan de hand hebben met een auto, of het maakt niet uit dat je te laat op je werk gaat komen, omdat je eerst je kinderen nog moet afzetten uiteraard. Evenwel s'avonds, een vergadering die uitloopt, een student die nog blijft plakken, een cliënt, een telefoon, een werkgever die nog een vraag heeft. Dus je kunt dat niet altijd inschatten van wanneer moet ik nu die naschoolse inplannen. Dus wat kan er helpen? Voor ouders, om die stress toch alvast wat weg te helpen. En daarom willen we een positief voorstel doen om te kijken van wat er mogelijk is om iets of aan met glijdendere uren te werken, 's morgens en 's avonds. Dus niet alleen dat klein kwartiertje dat je hebt om je kinderen op die school te krijgen en ze weer gaan te halen, maar dat je dus effectief ook wel een klein beetje de ruimte hebt om eens een beetje later van een vergadering, als je een kwartiertje vertraging hebt, dat kan, dat dat mogelijk is. Dus dat was onze vraag, of ons voorstel, om eens te kijken van hoe kunnen we met vrijwilligers, met leerkrachten mogelijk proberen om ietsje meer ruimte te geven aan ouders om daar 's morgens en 's avonds uw kind te brengen en af te halen. Dus dat was de vraag eigenlijk.
Dank u wel, Lisbeth, voor de vraag. Sorry. Ik denk dat dat zeker ook een relevante vraag is, waar inderdaad heel wat ouders ook mee zitten. Nu, wij hebben natuurlijk de keuze in MOL gemaakt om zowel buitenschools kinderopvang als ook kort toezicht op school te doen, wat dat we ook al heel veel jaren doen, zeker meer dan 10 jaar. En ik heb zelf nog mee, als ik in het oudercomité in EZ zat, daar mee over nagedacht. Ik denk dat het bijna 15 jaar is dat we dat doen. En het allerbelangrijkste wat wij willen op inzetten is die kwaliteit. Dus de kwaliteit, we hebben ook in dit meerjarenplan de keuze gemaakt om te blijven inzetten op 1 begeleider op 14 kinderen. Naar het systeem waar dat u naar verwijst, op de scholen in andere gemeentes, is het inderdaad een half uurtje dat ze gratis opvang doen, 's morgens en 's avonds. Maar dat gebeurt dan door vrijwilligers of door moeken of door een vrijwillige leerkracht. Ja, daar hebben wij bewust voorlopig niet voor gekozen. Dus door het systeem dat wij hebben, kunnen wij op piekmomenten ook bijna 600 kinderen opvangen binnen MOL, wat heel veel is. Nu, het is zo, in Achterbos merken we dat er heel veel vraag is achter dat kort toezicht op school. En ik word er door meerdere ouders over aangesproken, dat ze echt achter de computer zitten te wachten. Dat is heel frappant, want dat is eigenlijk alleen in Achterbos. Dus dan heb ik eens aan de ouders gevraagd aan wat dat zou kunnen liggen. En dan kwam dat heel duidelijk naar boven, dat dat ook aan die bus ligt. Dus ze moeten op de bus stappen om dan in het Egeltje de andere kindjes gaan op te vangen, om dan naar de kinderopvang van Windekind te gaan. En dan is eigenlijk de half uur al om en dan zitten ze nog op de bus en dan zijn die mama's en die papa's daar. Dus en daarom hebben we ook besloten om niet die investering te doen in Achterbos in die kinderopvang, maar om vanaf 1 september de kinderopvang ook op de school te organiseren. Zowel op de katholieke school als in het Egeltje. Waardoor dat ook de kinderbegeleiders op de school aanwezig zullen zijn en dat de twee systemen tegelijk zullen georganiseerd worden. Dus er gaat ook samengewerkt worden, maar we blijven met een apart inschrijfsysteem zitten, omdat we toch wel willen een goed zicht erop blijven hebben. Van als de kinderen op een bepaald uur er maar een aantal niet meer zijn, dat die kunnen doorschuiven naar de BKO. Omdat we, die systemen hebben we en dat werkt ook momenteel. Natuurlijk, vanaf 1 september, de prijzen gaan ook veranderen, dus gaat er ook wel een impact op hebben, denken wij. En ook de BOA-decreet, buitenschoolsopvang en activiteiten. Dus we verwachten ook nog wel heel wat veranderingen. Dus we gaan het zeker niet weggooien, jullie voorstel. Maar ik denk dat er ook nog heel wat gaat veranderen zijn binnen het onderwijs. Wat dat we ook niet weten, wat Vlaanderen daar gaat beslissen. Gaat dat een 38-urenweek worden voor de leerkrachten? Gaan die taken moeten bijnemen om voor- en naschools? Dat weten we allemaal niet, maar we vinden nu dat we een heel kwalitatief systeem hebben in MOL en dat we daar nu voorlopig willen aan vasthouden. Het is ook maar een kwartiertje verschil, hè? Dus, en het is eigenlijk maar één school waar we echt die vragen krijgen en dat is Achterbos.
Ja, dankjewel voor je uitleg en voor je antwoord. Goed dat je wilt inzetten op kwaliteit, uiteraard is dat keigoed. En de systemen die er zijn, die werken als je u op tijd kunt inschrijven en als je niet toevallig iets aan de hand hebt op uw werk. En het zal niet alleen een Achterbos zijn, denk ik. Daar hadden wij gezegd van, wij hebben daar grote gezinnen in een Achterbos. Dus dat is altijd 3-4 kinderen per gezin dat je inschrijft. Dus dat zit altijd direct vol. Maar evenwel het feit dat ouders, ook in andere geheugen, weet ik, voor de poort staan te wachten tot als die open gaat. Als je zegt, van, nu moet ik echt, zoals je het zegt, een kwartiertje ooit maar. Hè, dat kan echt 5 of 10 minuten een kwartiertje zijn. En ik weet dat je een goed systeem moet hebben. Want dan zeg je misschien van, ja, maar ja, dan is het straks, oh, ik ben er pas om 7:55 en kan het dan ook nog niet. Ik snap het wel dat je daar structuren moet hebben. Maar het is echt voor de ouders die, ja, die ooit dat kwartiertje echt nodig hebben. Dus, en ik ben blij dat je zegt van, voorlopig, en we gooien dat niet helemaal weg, want ik geloof zo dat dan naar kwaliteit, levenskwaliteit, work-life balance, en is dat aan de gemeente om daar mee naar te kijken. Lijkt me fijn als dat iets kan zijn waar je ook met de systemen die er al zijn, hè, om dat te kijken. Omdat ik ook wel voel dat er naar vrijwilligers toe, dat daar best wel wat mogelijkheden kunnen liggen qua mensen die daarvoor inzetbaar zijn, bijvoorbeeld. Naar zinvolle.
Nu, het is zeker niet alleen in Achterbos, want in Wezel zijn we nu de BK aan het bouwen naast de school. Ook in het centrum gaan we naar de scholen toe. Want we zitten nu op 11 locaties en 1 september gaan we naar 14 locaties gaan. Dus daar zetten we zeker op in. En elk jaar doen we met de leerkrachten ook een evaluatie, overleg over akkoordtoezicht op school. Hè, want dat is ook toch niet altijd even gemakkelijk om die vrijwilligers te vinden, hè, die dat willen doen tegen een vergoeding. Dus u spreekt nu over gratis dat doen, hè, door vrijwilligers of een moeke of noem maar op. Ik kan u wel zeggen, het is ook wel heel complex. Als die allemaal uit de klas komen, dan is dat echt wel een chaos ook. En we moeten ook wel echt zorgen dat we die kwaliteit blijven behouden. En we moeten ook zorgen, denk ik, dat we met onderwijs en BKO, door het feit dat we daar nu echt gaan op werken, deze legislatuur, dat we ook hun daar blijven in horen. En de begeleiders om er samen toch op die kwaliteit, want dat is het allerbelangrijkste.
Ja, dat is inderdaad. En goed dat je zegt van samenwerken en kijken naar wat is er al en samen met oude comité's in, want wij blijven er wel in geloven dat als je op dat vlak kunt inzetten, dat dat heel wat kan helpend zijn, hè, voor die mensen die, ja, ik zeg het, hè, niet ingeschreven geraken of net dat niet direct nodig hebben op die moment, dat ze het misschien nog niet inschatten, want je moet dat dikwijls al ver van tevoren plannen. Hè. Maar niet zo evident, kan ik mij indenken, maar misschien niet iets om inderdaad helemaal weg te leggen. Merci.
Dankjewel, Lisbeth. Dan gaan we naar punt 22, punt van Thomas, over de recyclagepark.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik word hier een beetje afgeleid door mijn buurvrouw, maar ik kan het toch gewoon zeggen. Het gemeentebestuur gaf aan om €85.000 te willen besparen. Mevrouw, ik slaap er niet toe, vuile solsukkelaar. Dat is hier al heel een tijd vandaag, gewoon dat ik vraag om even respect te hebben voor als iemand aan het woord.
Naar mij wijzen, alsjeblieft.
Ik vind het echt, dit is het niveau. Alsjeblieft. Het is goed, hè. Nog nooit niet meegemaakt in 12 jaar dat ik hier zit. Dus de gemeente gaf aan €85.000 te willen besparen. Dus door de openingsuren van de containerparken beter op elkaar af te stemmen. Ik heb daar met de schepen al contact over gehad. En toen was het nog niet zo duidelijk hoe dat net ging uitgerold worden. Er zou overleg zijn met IOK hierover. Nu is de vraag dat toch wel heel hard leeft bij de mensen die daar werken en ook de mensen die gebruik maken van het recyclagepark. Of dat daar al meer duidelijkheid over is, wanneer dat zou ingaan. Wat de impact daarvan gaat zijn op de werking van het recyclagepark in Mol. En de medewerkers en hoe dat gecommuniceerd gaat worden.
Dankjewel, Thomas. Ondertussen is het inderdaad wel wat verder geëvolueerd. Er is een overleg geweest met IOK om te kijken. Ja, wat kan er wel, wat kan er niet? Want we hebben bij de opmaak van het jarenplan hebben we een analyse gemaakt van welke besparing is er mogelijk. Nadien zijn we natuurlijk gaan kijken, ja, hoe werkt het dan praktisch? En dus zijn we met elkaar dat verder aan het uitwerken. En gelukkig hebben wij Mol 2 containerparken, wat ook de mogelijkheid geeft om een hele goede dienstverlening te hebben. Mooi gespreid over de gemeente. Maar dat we toch zouden evolueren naar een systeem waarbij er eigenlijk elke dag een containerpark open is. Behalve op zaterdag zijn ze alle twee open, omdat zaterdag met voorsprong uiteraard een drukste dag op die containerparken is. Waardoor dat je eigenlijk als molenaar elke dag van de week met je afval op een containerpark terecht kunt. Millegem is het grootste, dus dat zou het meeste open zijn. Gompel zou dan ook, dus zou dan 3 van de 5 dagen open zijn. En dan Gompel zou er dan 2 zijn. Wat we nu gaan bekijken zijn is, hoe verloopt dat dan praktisch? We moeten bijvoorbeeld ook een avondopening doen. Op welk containerpark gaan we dat doen? Wat is de impact daarvan? En ook om te kijken van welke inzet is er nu ook nodig om dat te doen? Want er zijn een aantal zaken die we moeilijk kunnen inschatten. Als wij een containerpark, nu zijn de containerparken soms tegelijk open. Ja, dat gaat dan niet meer zijn. Wat is de impact daarvan op die containerparken? Dus we zullen eigenlijk ook beginnen met de openingsuren wel aan te passen. Startende vanaf 1 januari lijkt mij het meest logische om dat nu nog te doen. Ja, dat gaat verwarring veroorzaken. Dat gaat ook problemen geven met vakanties die al aangevraagd zijn of niet. Dus het lijkt me ook goed dat dit gewoon bij het begin van het jaar gebeurt. En dan ook eens te kijken van moeten we extra personeel bijzetten op bepaalde containerparken? Lukt dat niet? Maar dan ook in de komende jaren ook wel heel goed te evalueren. Want het heeft natuurlijk geen zin om die containerparken te overbemannen. Want Maar natuurlijk moeten we wel de dienstverlening op de containerparken die open zijn garanderen. Dus samenvattend, er zal elke dag een containerpark open zijn. Ze zullen niet meer tegelijk open zijn zoals dat nu het geval is, behalve op zaterdag. De avondopening moeten we nog kijken. Het gaat in vanaf 1 januari en we evalueren wel permanent de volgende jaren ook hoe dat we dat dan met de bemanning en de dienstverlening zullen moeten doen. En ik begrijp ook dat dat uiteraard wel voor wat ongerustheid zorgt bij die medewerkers. Dat is niet meer dan logisch, lijkt mij. Maar we willen het ook wel spoedig afronden, dat we ook naar hen ook heel duidelijk kunnen communiceren wat dat dan juist zal zijn. Wat een impact echt op de medewerkers zelf is, dat kan ik heel moeilijk inschatten, omdat ik niet weet hoe elke individuele werknemer ingezet wordt natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit wel wat flexibiliteit zal vragen van bepaalde medewerkers, die ze nu heel duidelijk en heel zeker zijn. Ja, natuurlijk bij een verandering veranderen er uiteraard dingen en wordt dat aan zal moeten gewend worden, maar we hopen dat ook wel heel snel ook met hen duidelijkheid te geven. Ik denk, we moeten dan nog een beetje de puntjes op de i zetten samen met IOK, maar dan kunnen we dat ook wel voor de zomer nog wel afronden, normaal gezien.
Ja, dank u wel, voorzitter. Frederik bedoel ik. De besparing van die €85.000, ik neem aan dat een raming is. Zit die dan vooral in de personeelskost? Of zijn er ook andere elementen waar dat je die haalt? Of?
Die hebben wij vooral berekend op personeelskost. Maar we moeten, de eerlijkheid biedt mij ook om te zeggen dat we die niet vanaf jaar 1 zullen halen. Ook omdat we moeten ook kijken wat het juist doet. Dat was een raming op basis van een ideaal scenario dat we nog altijd wel nastreven. Maar natuurlijk, ja, als die in die bezoekersaantallen fluctueren, want dan, ja, je moet dan gewoon meer personeel voorzien. Dus daarom ook, als dat eigenlijk een streefcijfer is, wat dat we in de komende jaren wel naartoe willen proberen te werken. Maar ja, altijd wel ook met de dienstverlening en met het welzijn van die medewerkers in het achterhoofd te dragen.
Ja, ik begrijp dat dat een financiële motivatie is. Ik zou wel aanraden om in de communicatie die er gaat zijn, om zeker de mensen te blijven aanmoedigen om het gebruik te blijven maken van de containerparken. Het is weer een tijd van het jaar, het zwerfvogel is op sommige plaatsen weer niet te herden en je zult er wel veel meldingen van krijgen. Dus ik zou ook de communicatie wel gebruiken om mensen te blijven aanmoedigen. Ik weet niet of er andere acties ondernomen kunnen worden. Om mensen toch richting dat containerpark te krijgen. Dat we daar niet het foute signaal geven.
Nee.
Het is echt verschrikkelijk de laatste tijd. Als je ziet wat er weer overal ligt. Maar ik denk dat we daar toch moeten zien dat we in een positieve richting komen.
Ja, absoluut. En ik denk ook wat we absoluut moeten vermijden. Ik heb een tijdje terug was dat er gewoon iemand het containerpark rompels al dicht geweest zijn. En die brave burger was zeer gefrustreerd. Ja, en dat gewoon zijn er een markt omgekapt. Dat zijn gelukkig uitzonderingen, maar dat moeten we echt trachten te vermijden. En wat ik persoonlijk aan denk is, heel veel sluikstort kan ook gewoon gratis naar het containerpark gebracht worden. Hè. Allee, witgoed en bruingoed kunnen gewoon brengen. Hè. Dus een diepvries in de kant, die hoeft er voor niks te liggen. Hè. Die kan gratis naar het containerpark gebracht worden. Matrassen van hetzelfde, autobanen van hetzelfde. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Dat is een gevaar, dat is een risico, daar ben ik me van bewust. Maar ik denk ook wel dat die communicatie moet heel goed, heel helder, ook heel rustig en tijdig zijn. En ik denk dat we dat nog maar moeten aangrijpen. Eén, om dan gewoon fact mee te delen dat de openingsuren aangepast worden. Maar twee, er is altijd een containerpark open. Ja, en ik snap dat het vervelend is dat je nu misschien, je zei altijd gewoon van een rompel gaan, dat je nu kan zijn dat je naar Milligem moet. Dat is waar. Ja, dat is een beetje afbouw van dienstverlening. Dat is zo. Maar er is er altijd eentje open. En twee, ja, er is ook heel veel dat je gratis naar daar gewoon kunt brengen. De dienstverlening en de personeelsbezetting wordt aangepast aan de mogelijk veranderende bezoekersaantallen. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Ja, kijk, we zullen dat zeker en vast proberen te doen, want dat is absoluut een risico. Maar natuurlijk, de verantwoordelijkheid voor sluikstort en zwerfvuil ligt nog altijd bij de sluikstorter zelf, spijtig genoeg. Maar ik begrijp heel goed dat dit een trigger kan zijn die we hopelijk zo goed mogelijk met communicatie kunnen ondervangen.
Punt 23, de stijging van de lichtdagprijs in het woonzorgcentrum. Een vraag daarover van Koen.
Ja. Dank u, voorzitter. Vorig jaar of het jaar ervoor heeft het CD&V-NVA-bestuur ervoor gekozen om de gemeentelijke financiën recht te trekken of recht te houden, onder andere door middel van de stijging van de dagprijs in het roosthuis. En niet met 1 of 2 euro, maar met 4 euro per dag, wanneer komt op ongeveer 120 euro per maand, wat heel veel is. En voor sommige senioren ook niet simpel zal zijn om dat op te vangen. Mijn vraag is, wanneer gaat die prijsstijging in? En gebeurt dat trapsgewijs of in één keer? En punt 2, wordt er info voorzien voor de mensen en voor de familie? En is er eventueel steun voorzien voor mensen voor wie het moeilijk gaat zijn om die stijging op te vangen?
Schepenvijs.
Ja, de planning is om die tariefverhoging 1 januari 2027 te laten doorgaan. Als ons dossier wordt goedgekeurd, want we moeten eerst nog wachten op die goedkeuring. Wij zijn wettelijk verplicht aan onze bewoners van die tariefverhoging, zowel voordat de stijging ingaat, als zelfs voordat wij een dossier indienen te verwittigen. Wij hebben daarvoor gekozen om dat binnen ons zorgcentrum via het inspraakmoment voor familie en bewoners te doen van ons gedacht. Dat is een bijeenkomst die daar altijd om de zoveel tijd plaatsvindt, 4 keren per jaar. En daar is in februari dat punt ook al besproken. Het verslag van die vergadering of van die bijeenkomst wordt aan elke bewoner bezorgd. Voor mensen die zelf niet meer in staat zijn om dat verslag te lezen, wordt dat aan de familie bezorgd, zodanig dat de familie toch wel op de hoogte is. En daar wordt sowieso ook altijd de datum van het volgende overleg in vermeld. Ook in het volgende overleg gaat dat verslag altijd overlopen worden. Dus dat is half mei dan de volgende keer. Dus opnieuw zal er waarschijnlijk op dat moment wel een update komen van hoe ver staan we met het ingeven van of het indienen van het dossier van de tariefverhoging. Aangezien wij gepland hebben om slechts 4 euro per dag te verhogen, gaat het zijn dat we die prijsverhoging voor alle bewoners tegelijk mogen invoeren. Normaal gezien is het zo dat je een tariefverhoging, dat is geplafonneerd. En alles boven dat plafond mocht je alleen maar aanrekenen voor nieuwe bewoners. Maar aangezien dat het een beperkte verhoging is, kan het bij ons voor alle bewoners tegelijk. We gaan hier geen apart infomoment meer voor voorzien, omdat we eigenlijk voordat de prijsstijging in voege gaat, sowieso nog wel 2 keer dat moment van ons gedacht hebben. En wij denken dat dat wel voldoende gaat zijn om zowel de bewoners als de familieleden daarvan op de hoogte te brengen, aanvullen bij de brief die dat ze uiteindelijk ook allemaal nog zullen krijgen. Bewoners of familie waarvoor het moeilijk is, die verwijzen wij door naar het welzijnsonthaal om daar te zien of dat er voor alle bewoners wel de nodige financiële rechtenuitputting gebeurd is, dat die mensen tenminste al krijgen in eerste instantie waar dat ze recht op hebben financieel. En als dat sowieso al is, dan hebben wij nog de manier van borgstelling vanuit het OCMW waar dat die mensen kunnen beroep op doen.
Ja, dank Lotte voor uw uitleg. Ik vind het wel raar dat je zegt, omdat het slechts een verhoging van 4 euro per dag is. Alleen 4 euro per dag is 120 euro per maand. Als ze morgen tegen iemand die zegt, uw huur stijgt met 120 euro per maand, dan ga ik ook eerst eens kijken wat juridische mogelijkheden zijn, of dat wel kan. Hè. Dus ik zou dat niet slechts noemen, maar dat is een bewuste keuze van jullie geweest. Om je prijs heel flink te laten stijgen. 120 euro per maand is niet niks, maar dat is veel. Dat is een bewuste keuze van jullie geweest. En dat zou ik toch ook willen aanraden om dat toch heel goed te omkaderen. En niet op een infomoment dat er andersom ook zou geweest zijn. Maar om daar gewoon een specifiek infomoment voor te voorzien. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de familie, voor de kinderen en de naasten en zo. En dat er eventueel ook op tijd kan ingegrepen worden of op tijd kan gekeken worden van wat gebeurt er met mensen die het niet kunnen betalen. Dat ik. Ik heb zo'n klein beetje de indruk dat het gewoon met alles mee doorgaat.
Ik vind het jammer dat je dat zo zegt. Ja, want het is niet zo dat wij die een dagprijs verhogen om algemeen de financiën van de gemeente op orde te krijgen. Het is ook wel omdat de kosten van het zorgcentrum de laatste jaren, niet alleen nu omwille van de situaties die zich doen, maar om de kostenbaten in balans te brengen voor het zorgcentrum zelf. En als we zien dat onze naburige zorgcentra, zelfs in Mol, zonder blozen met 8 euro per dag opslaan, in naburige gemeentes met 6 euro per dag opslaan.
Maar het staat in het meerjarenplan wel degelijk aan de kant van de extra inkomsten, staat erbij, stijging van de lichtdagprijs in de Rosta. Dat is dus een middeltje geweest om uw begroting op orde te krijgen.
Er is ook uitgelegd dat we 6 euro minder subsidie van Vlaanderen kregen, ook al. Hè? Ja. Dus we hebben al minder. Dat is eigenlijk het punt dat de schepen wil zeggen. Uiteraard, iedereen weet dat 120 euro per maand veel geld is. Allee, ik vind daar misschien niet over discussiëren. 120 euro is gewoon een hele som. Doet dan maal 12, dat is een hele som. Maar je zit inderdaad ook mee in het speelveld. Je zit in Mol, Balen, Dessel, Reti, met best heel veel soortgelijke voorzieningen waar ook andere inwoners van onze gemeente naartoe gaan en waar we nu met deze verhoging nog de laagste prijszetting hebben, omdat er een heel stuk mee gefinancierd wordt en ook nog in het huidige tarief door de Molenaar, wat we niet bij de andere woonzorgcentra doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de inspraakmomenten, dat iedereen er van tevoren van op de hoogte gebracht wordt, en dat we daar meermaals aandacht aan besteden. En net zoals in het verleden staat de sociale dienst klaar, want in het verleden ze uiteraard ook. Ja, trouwens, als je in een ander woonzorgcentrum zit, ja, kan het ook zijn dat de lichtdagprijs nog meer gestegen is. Ook dan staan wij als OCMW Borg dat die rekeningen kunnen betaald worden. En is het uiteraard heel belangrijk dat daar die een dienst zijn werk gaat doen. Die doet dan in het verleden ook al. Het is wat de enige factuur die, als je geen centen zou hebben, die door de overheid betaald wordt. En, maar goed ook, want iedereen heeft nog recht, denk ik, om, ja, als je in die moeilijke situatie zit, om in een woonzorgcentrum te kunnen blijven. Niemand zal er ook uitgezet worden dat je geen facturen kunt betalen, want dan worden die door het OCMW voor alle duidelijkheid betaald. Dat is een basisrecht. En gelukkig maar dat dat bestaat. Dus dat is in ieder geval wel een belangrijke kanttekening die je ook moet maken. En weet dus dat ondanks die extra inspanningen die wij van die mensen vragen, maar inderdaad niet eenvoudig is, dat zo zeggen, de tussenkomst van de molenaars in het geheel nog altijd stijgende is. En eigenlijk zijn we ook wel een stukje vragende partij, dat men op andere niveaus, wat men zegt, de financiering is helemaal doordenkt. En ja, goed, daar misschien ook andere keuzes in maakt. Maar ik durf mijn hand in het vuur zetten dat wij als lokaal bestuur daar vele financiële inspanningen doen. En hogere inspanningen dan vele andere gemeenten. We hebben dat ook altijd gedaan en we gaan dat ook wel blijven doen. En dan moet je nog zeggen, in onze 75 euro, daar zit bijvoorbeeld de was bij in. Ik raad u echt aan om eens te gaan navragen bij al die anderen waar dat bij ingegrepen zou zijn. Je gaat er niet heel veel...
Ja, burgemeester, maar je vergelijkt natuurlijk altijd met de partners wat die de beste uitkomen voor uw cijfers natuurlijk. Hè.
Nee, dat is niet waar.
Ja, nou, maar er zijn er nog andere. Heel Vlaanderen staat vol. Hè. Maar dat is juist het solidariteitsprincipe van een OCMW-rusthuis, burgemeester. Dat is toch dat, hè, dat wij als molenaars solidair zijn met de mensen die het niet kunnen betalen. En dus ook een deel van hun, dat is het hele idee. Hè. Dat is gelukkig dat we dat nog hebben, dat we dat niet uitgeven aan... Aan privébedrijven die schatplichtig zijn aan hun aandeelhouders en zo. Hè. Dat is juist het mooie. Hè. En dan is het dus een keuze geweest om dit te doen. Hè. Je kunt dan wel zeggen, we verliezen subsidies en zo. Dat klopt allemaal, maar daar heeft een betaler niks mee te maken. Dan heeft hij niks aan. Hè.
Mijn punt is maar dat we nu nog 100.000 euro's ondersteunen. En nog meer dan enkele jaren geleden. Dus dat we daar absoluut nog onze grote inspanning ook blijven leveren. Maar dat we inderdaad ook een stukje... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat je andersom ook aangesproken krijgt van sommigen van... Ja, ik heb het verleden ook al de vraag gekregen die dan in een andere woonzorgcentrum van Balen, Dessel en Reet, die van ja, waarom kunnen lokale besturen ons ook niet bij ons... Het is een heel moeilijk verhaal, maar nogmaals, alle begrip, 4 euro stijging, dat is iets dat je helemaal niet graag doet. Integendeel, dat is absoluut zo. Maar ja, als je bekijkt in de ganse sector wat er allemaal gaande is, meen ik wel dat we daar nog altijd de juiste beslissing genomen hebben en dat we nog altijd wel laten zien dat we als lokaal bestuur enorm veel investeren in ons eigen woonzorgcentrum, waar denk ik kwaliteit en personeel, waar we dat heel hoog in het vaandel dragen.
Maar dat wordt allemaal niet in twijfel getrokken, hè?
Maar dat mag wel gezegd worden, hè, want ons jaar en dag dat doen en dat ook blijven doen en dat we aan verhouding meer doen dan andere bestuur, maar uiteraard is er altijd de keuze om dat nog meer te doen. Hè. Je kunt dat ook met 10 euro laten zijn. Ik bedoel, ik begrijp heel goed, hè. Ik snap ook jullie punt, hè, van ik ga beter die 4 euro. En als de financiële noodzaak er niet was, ja goed, was het misschien geen 4 euro geweest. Ik snap op zich jullie punt wel, maar ik vind wel in het algemeen ook wel een stukje kader dat het geen besparing van de gemeente is, maar een minder uitgave. En dat vind ik toch wel belangrijk, dat het ook in het debat geweest is. Geen besparing op kap van, maar het is eigenlijk de uitgaven stijgen sterker. En een deel van die uitgaven gaan we inderdaad verhalen bij mensen die van de dienstverlening gebruik maken. Met een benchmark met alle andere woonzorgcentra van Balen, Dessel, Mol en Reti. En dat we daar merkten dat we inderdaad daar aan de nog heel hoge kant, hè, want dat blijft hoog, maar daar wel... bij de laagste prijs zaten, met een dienstverlening waar nog meer inbegrepen is dan bij vele anderen. Ook dat de vaststelling, maar uiteraard alle begrip dat je die 4 euro stijging, ik snap dat ook, hè. Maar dat is denk ik wel het totale plaatje dat we ook eventjes moeten kaderen.
Ja, bottom line, extra inkomsten, bij extra inkomsten staat dus de stijging, dus dat staat bij extra inkomsten. Je kunt daar een verhaal rond brengen, maar het zijn extra inkomsten voor de gemeente. En het grote plaatje, dat snap ik ook wel. Maar het blijft een extra inkomst ergens op beslist. Ja. Maar dan heb ik nog een korte vraag. En dat is die goedkeuring die je nog moet krijgen. Van wie komt die dan?
Van het departement zorg.
Departement zorg, ja.
Die moeten het dossier goedkeuren of afkeuren.
Ja.
Goed, dankjewel. Dan gaan we naar punt 24. Komen we terecht bij Pol. Verkeersafwikkeling in en rond Sluis Ginderbuit.
Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat mijn vraagstelling redelijk duidelijk is. Toch nog even kaderen, hè, zoals ik schrijf. Er is geen noordelijke ring in Mol. Wat maakt dat eigenlijk die noordoostafwikkeling ja, dat het eigenlijk historisch en organisch gegroeid is en dat er meerdere trajecten mogelijk zijn, meestal door woonstraten. Dus dat verkeer wordt niet gekanaliseerd. Nu zijn er de voorbije maanden en jaren wel een aantal ad hoc initiatieven genomen waarbij dat een aantal van die trajecten bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt worden. Zo is er in december laatstleden de Meer is afgesloten. En is er sinds vorige maand is de Meer-Gorenbaan Dijkstraat doodlopend geworden. Nu, we weten allemaal dat verkeer niet verdwijnt en dat verkeer wellicht zal verschuiven. En daarom is mijn vraag van, is er eigenlijk een nulmeting gebeurd in die straten waar in het verleden ook al sluifverkeer was, maar waar nu geen initiatieven genomen worden? Wordt dat nu ook nog gemonitord en zijn er al resultaten van die monitoring? Want als ik kijk naar de straten die ik opnoem, hè, Dennenstraat, Fransveld, Aarbeemden, dan zit daar al redelijk wat sluifverkeer op. Je ziet dat ook aan het wegdek, dat daar eigenlijk bijvoorbeeld Aarbeemden na acht jaar geleden is dat die geasfalteerd is. De kwaliteit van de weg is daar ondertussen dermate slecht. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Is er ergens een soort van helikoptervisie? Is er iemand bezig met het algemeen belang? Of worden eigenlijk die maatregelen eigenlijk allemaal ad hoc beslist?
Steven Valgaar.
Ja, bedankt Paul voor de vraag. Ja, het is inderdaad zoals je zegt, het feit dat we de afwezigheid van een noordelijke ring brengt wel wat, heeft wel wat gevolgen voor die Noordoostas. Het is zo dat wij geen systematische monitoring doen van het gemotoriseerd verkeer in onze straten. Dat doen we niet, dus we doen het op indicatie of ad hoc, momenteel toch nog altijd. En dan is de vraag wanneer ga je meten, wat ga je meten en wat is de bedoeling van uw meting. U refereert naar het sluipverkeer, misschien even kort, ja, iedereen weet wat het is, dat is ongewenst gemotoriseerd verkeer dat sluiproutes gaat gebruiken via lokale wegen, wegen die daar eigenlijk niet voor bestemd zijn. En dat is dan om files op hoofdwegen te vermijden, dat zal nog niet zo'n probleem zijn misschien in Mol, of zo gezegd denk ik, sneller op de bestemming te komen. En het probleem is dan ook nog vaak dat navigatiesystemen die sluiproutes ook nog actief aanbevelen. Als dat voor mensen in Mol betreft, denk ik dat mensen goed weten hoe dat ze al dan niet moeten rijden. Als het natuurlijk mensen zijn van buiten Mol, gaan ze inderdaad misschien door die navigatiesystemen op het slechte route, moet ik zeggen. Niet op het slechte been, op het slechte route gebracht worden. Dus we monitoren het wel, we gaan wel monitoren, maar we doen dat eigenlijk meer ad hoc of op indicatie. Dus we hebben dat nu gedaan, zeker naar aanleiding van het afsluiten van de Meer. Nog eens even kort samenvatten waarom dat we dat gedaan hebben. Er zijn metingen gebeurd in de Meer. Ja, de Meer is een straatje, een betonnen straatje, 3 meter breed. Iedereen kent het, denk ik. Daar mag je verwachten dat er gemiddeld een 204 verplaatsingen per dag zijn. Men meet dat in functie van het type straat en het aantal woningen. Dat komt neer op 8 verplaatsingen per uur. Nu, als wij daar gemeten hebben, kwamen we op 1037 verplaatsingen daar. Dat waren 43 verplaatsingen per uur en dan nog zonder de fietsen meegeteld. Dus dat was meer dan 5 keer zo hoog. Dus dat was absoluut een goede indicatie om daar een knip te doen om dat af te sluiten. Maar inderdaad, de mensen die dus nu de Meer niet meer gebruiken, dat was heel veel sluipverkeer, ook overdreven snelheid, moeten ergens anders naartoe. We hebben een meting gedaan bij de Aarbeemde en daar hebben we ook een nulmeting of een referentie. Dus de Aarbeemde, waar het snelheidsregime 50 km per uur is, hebben een meting van februari 2024. En daar was het gemiddeld aantal voertuigen 1214. En als we nu gemeten hebben 2 jaar later, zitten we aan 1134 voertuigen. Dus eigenlijk is dat 80 voertuigen minder. Goed, lichtjes gedaald. Waar is dat verkeer dan naartoe? Dat is voor ons ook niet helemaal duidelijk. Gaan die toch bijvoorbeeld via de Kapellestraat en nemen die dan zo de Brandstraat, Ginderbuiten, Kapellestraat, Brandstraat. Ik denk dat het goed is, u hebt ook aangehaald bijvoorbeeld de Kanaalstraat is nu afgesloten, dus dat maakt ook dat de Meer-Gorenbaan, dat die ook niet meer gebruikt wordt, de Dijkstraat. Dus er gebeurt heel wat
verplaatsingsverkeer, het verkeer verplaatst zich. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gaan blijven monitoren. We zullen dat ook doen. Dus de scope van die monitoring is Fransveld, Dennisstraat en Aardbeem. Dat zijn alle drie straten waar 50 km per uur mag gereden worden. Daarover kan ik zeggen dat in de Dennisstraat bij de metingen van februari 2026 meer dan 80%, zelfs 90% in de ene richting rijdt minder dan 50 km per uur. Dus dat is wel geruststellend. Maar we gaan dus blijven meten, zowel wat de snelheid als het aantal voertuigen betreft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar nu, op basis van beschikbare weliswaar beperkte gegevens, kunnen we stellen dat de knip van de meer geen noemenswaardig negatief effect heeft op de aardbeemden in ieder geval. Maar we zullen de metingen blijven herhalen. Natuurlijk, je hebt ook het slechte wegdek aangehaald in de aardbeemden. Dat staat op de planning om hersteld te worden, in principe in het najaar. Die weg heeft daar recht op, dat klopt. Dus dat gaat aangepakt worden. En dan denk ik dat het inderdaad belangrijk is om te blijven meten. Want wie weet, als het wegdek verbetert, wat gaan de mensen dan doen? Hè? Goed. Nu, we moeten ook goed onze straten categoriseren, weten. Het is ook niet fout dat mensen langs bepaalde wegen rijden. Als het natuurlijk echt sluipverkeer is, het is te snel dat er gereden wordt, dan is het echt problematisch en dan moeten we gaan optreden. Dan is er ook nog een factor handhaving, denk ik. Dus het wordt verder opgevolgd, dus we zullen het zeker blijven monitoren.
Ja, ja, ik vind het toch jammer dat er niet iets meer systematisch gemeten en gemonitord is geweest. Het zal ons denk ik heel wat bijbrengen. Nu, de impact van de meer, ik denk inderdaad dat het relatief beperkt is, maar ik denk dat de impact van het afsluiten van de kanaalstraat veel groter is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die drie straten die ik aangehaald heb, om die zeker de komende weken en maanden, want ik denk dat die impact nu veel groter is, te monitoren. Ik denk dat daar echt de vinger aan de pols te houden. Buurtbewoners hebben ook het gevoel dat de voorbije weken het verkeer gestegen is als een gevoel. Dus ik had, en meten is weten, ik had heel graag gehad dat we daar de komende weken en maanden echt op inzetten om daar zoveel mogelijk cijfergegevens naar boven te halen, om dat toch goed te blijven kijken en eventueel maatregelen te moeten nemen.
Oké, dank u. Dankjewel, Paul. Gaan we aan punt 25. Komt van Cindy, stand van zaken parking Zullenlanden.
Ja, dank u voorzitter. Ja, net zoals vorig jaar hadden wij graag de stand van zaken gehad in dit dossier. En dan meer bepaald wat betreft de uitbetaling van CORES aan de gemeente. En dan ten tweede misschien ook nog, er zou een studie geweest zijn die de beste locatie als randgemeente zou uitwijzen. En dat was toen sprake geweest van de stelplaats van de lijn. Dus ja, hoe dat het daar ondertussen mee zit.
Ik denk een combinatie van Hulde en Hans, denk ik.
Ik begin.
Ja.
Ja, ten opzichte van de ruimtelijke ordening is er niks gewijzigd van het bestaande vraag. Er is nog altijd een uitvoerbare vergunning en de overeenkomst uit 2019 is nog altijd geldig.
Ja, maar is er ook niet gezegd geweest dat die uitbetaling, dat binnen een termijn van 3 jaar, dat daar iets mee moet gebeuren?
Ik zal misschien even zal misschien nog een beetje bijkomende toelichting geven, wat je weet wat betreft het dossier. Er is wel een beetje voortgang, er is zeker voortgang in dat dossier. Financiële bijdrage, er is al een eerste fase, in een eerste fase is er al een bedrag van €301.000 door CORES betaald. Hè. Nu, wat betreft die bijkomende parkeercapaciteit, zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie voor die randparking. Ja, we moeten kijken wat de eigendomssituatie is inderdaad. En je haalt daar stelplaats van de lijn aan, die is nog van de lijn. Hè.
Ja.
Haalbaarheid, timing en mobiliteitsimpact. En de voorwaarden die CORES stelt, moeten we natuurlijk ook volgen. Dus we zitten eigenlijk nog altijd in de onderzoeks- en voorbereidingsfase, maar er is al wel een en ander gebeurd. Eigenlijk meer is daar momenteel niet over te...
En wat als die opdracht niet lukt binnen die termijn van 3 jaar?
Wij gaan er alles aan doen. Wij gaan er alles aan doen om dat te laten lukken.
Oké.
Ja. 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 Ja.
uiteraard. Hè, we gaan er alles aan doen om dat te laten lukken.
Een jaar na het einde van, hè, dus, maar wat niet wil zeggen dat we al 4-5 jaar niet klaar hebben. Ja,
ja, maar ik was er vorig jaar ook niet gezegd geweest dat dat einde, hè, dus de volledige uitbetaling van die fases, dat dat eind vorig jaar zou zijn. Eind 25, dat is toen gezegd geweest.
Er is toen gezegd geweest dat normaal gezien de betaling zou gebeuren, wat heb ik hier genoteerd, ja, dat dat inderdaad eind 2025, ja, begin 2026 zou gebeuren. Op dit moment is de betaling nog niet gebeurd, dus pas vanaf dat de betaling effectief gebeurd is, dat de 3 jaar begint te tellen, 3 jaar waarop dat de werken zouden moeten aanvangen, en dan hebben we nog 2 jaar om de werken af te werken en ze op te leveren.
Dus tot zolang dat die niet volledig uitbetaald hebben, gaat die een termijn van 3 jaar niet in gang?
Nee.
Ja, oké. Okay.
Dankjewel, Cindy. Dan komen we bij een punt van Mark. Mark, veiligheid en politiezone, Valdemon.
Ja, dank u voorzitter. Kort verhaal. Dus om geen privacy schending te doen dan het slachtoffer. En ik heb enkele initialen gebruikt, maar toch gaan we het over slachtoffer houden. Dus een bepaalde man die heeft in Balen een wildtoren staan of een jachttoren staan. En die heeft al vaak daar vandalisme moeten ondervinden. En die heeft daar een wildcamera bij geplaatst om de eventuele daders ooit te kunnen traperen. Korte tijd geleden, we hebben het allemaal gezien op tv en in de gazet. Heeft hij beelden binnengekregen via die wildcamera, waar dat hij 2 daders op ziet die aan zijn jachtkansel of jachttoren weer aan het saboteren zijn of schade willen veroorzaken. Op zijn beurt belt hij aan een kameraad om hem te assisteren, maar die neemt de telefoon niet op. Hij belt dan, en daar gaat het dan eigenlijk over, naar de plaatselijke politie. En die vraagt dan, of die wil daar steun te vragen, maar hij krijgt dan inderdaad het gehoor van, ja, onze kantoren zijn gesloten. Natuurlijk, zonder een beetje verder na te denken, springt hij in zijn wagen en die rijdt zelf om de vandalisme tegen te houden. Had natuurlijk ook een 112 kunnen bellen, we weten het allemaal. Maar je zei op die moment met dat zaak bezig. En onze vraag eigenlijk heel simpel en kort. En we hebben hier al eens een keer over gehad. Hè. En we weten dat de politieraad er ook mee bezig is en dergelijke zaken. Mm. Maar kunnen we daar misschien nu niet een klein beetje voor zorgen dat toch dag en nacht iemand aanwezig op de kantoor of telefoon gehoord kan worden, dat die mensen toch geholpen worden. En ik denk niet dat dat de enige mensen die een slachtoffer is van iets. En er zullen wel meerdere mensen zijn die iets aan de hand hebben. En daarmee vraag ik dat nu actie terug.
Ja, allee, uiteraard alle begrip dat die persoon, denk ik, als je zo'n feiten meemaakt, ja, dat je zo verstutseld bent, hè, dus dat je inderdaad, allee, dat klopt. Op zich is denk ik ook ja, een pijnlijke samenloop van een aantal zaken, want bijvoorbeeld op dat bandje, een mol, waar staat dat het gesloten is, zegt men ook van, als je aan de lijn blijft hangen, schakelen we automatisch door naar 112, dus dat hebben ze eigenlijk ook al wel voorzien. En ik heb het ook nog wel aan de korpschef voorgelegd, en hij wil er zeker in de politieraad ook nog eens op terugkomen, maar hij zegt wel van, ja, we zetten maximaal op interventieploegen in, die eigenlijk naar het plaatsdelict kunnen gaan, het snelste kunnen daar zijn. Ja, als ik eigenlijk moet kiezen, en natuurlijk is het zo, dat wordt een politiebegroting gestemd, en daar zijn natuurlijk middelen. Dat is per definitie zo waar de korpschef het mee moet doen. Dan zegt hij van ja, ik kies voor maximaal blauw op straat. Voor alle duidelijkheid, er is iemand aanwezig ook in het politiekantoor. Want in die cel kunnen natuurlijk ook mensen zitten. Daar kunnen op die moment als een interventie is direct ANPR-camera's bekeken worden. Maar ja, is het wel een bewuste keuze. En ja, de korpschef heeft dan gezegd van bijvoorbeeld administratieve en operationele ondersteuning van de ploegen op het terrein wordt door die persoon gedaan. Opvolging van meldingen op police web en verwerking van info, interne opvolging ANPR en camera's en celbewaking. Maar als een persoon die helemaal niet permanent aan het loket zit, ook andere taken heeft. En zoals de meeste naburige politiezones ook, is bij 112 wel die bemanning, ze kunnen het dus, ja, het is gewoon uiterst jammer, maar ook alle begrip dat die persoon daar niet direct aan gedacht heeft. Van moment denk ik, als ze die ook heel goede zorgen toegediend, hebben ze daar natuurlijk ook direct de reflex gehad van 112 te bellen. De interventieploeg is daar dan direct naartoe gegaan, heeft dan eigenlijk alles in werking gezet. Die nacht is ook nog, zoals effectief en terecht, ook nog de procureur uit zijn bed gebeld om te zeggen van dat zijn echt wel serieuze feiten die echt ontoelaatbaar zijn, waar als maatschappij moeten zeggen dat kan niet. Dus is dat eigenlijk allemaal in gang gezet. Dus ja, eigenlijk wordt het wel doorgeschakeld naar 112, maar daar staat dat bandje op. Ja, als het bij wijze van spreken direct doorgeschakeld wordt naar 112, ja dan, allee, misschien is dat zelfs ook een oplossing. We moeten altijd denken proberen te leren uit dingen. Dus nu krijg je eigenlijk een bandje van, ja, het politiekantoor is gesloten tussen dat uur en dat uur. Je kunt uiteraard op die manier bijvoorbeeld een afspraak maken als het niks dringend is. En dan zegt het van, ja, het wordt doorgeschakeld naar, ja, misschien moeten we gewoon eens technisch op de politieraad bekijken, want zou het echt een meerwaarde hebben om het direct naar 112 door te schakelen, of die volgorde in dat telefoontje te veranderen of zo. Want nu is het gewoon jammer dat is opgelegd geweest, terwijl, ja, normaal gezien die doorverbinding zou geweest zijn. Dus, allee, ik denk op zich wel, allee, terecht, wat Korpje ook nog wel heel duidelijk zegt, is wel de bedoeling, als er aangebeld wordt aan het commissariaat, en daar is iemand, en men heeft dan het gevoel bijvoorbeeld, ja, er is juist een heel ernstig feit gebeurd, mensen zijn overtoeren en zo, zou in principe wel die persoon ofwel een interventieploeg terug moeten binnenroepen, toch al kijken wat hij kan doen, want ik denk dat iedere politieagent ook wel op elk moment moet proberen de taak te hebben, als het haalbaar is, om zich maximaal voor de veiligheid in te zetten. Dus dat ging men daar ook nog wel eens intern ook nog wel terug gaan bekijken. Maar het is denk ik wel terecht dat je zegt van, want in paniek zijn mensen rare wezens, die doen niet altijd de rationele dingen, dat is eigenlijk ook geen verwijt. Ik denk, als we zoiets aan de hand hebben, denk dat niemand van ons weet welke stap dat we dan eerst gaan zetten. Dus je moet trachten het systeem zo te maken dat men automatisch of toch sneller bij de juiste hulp komt. En dat is eigenlijk zelfs overdag ook alleen maar 112. De politie vraagt ook, als je iets verdacht ziet of zo, je mocht dat altijd op 112 melden, dat wordt geacteerd, dat komt in de dagverslag, dat wordt direct doorgegeven. Maar het is zeker wel een problematiek. En Korpschef, wou we de volgende politieraad ook nog wel eens opnemen. En misschien moeten we ook wel, ja, eens kijken, hoe zit die doorverbinding naar 112? Kunnen we dat nog op een betere manier doen? Want dan had die persoon sneller al... En ja, dat is heel belangrijk dat iets snel gemeld wordt. Want bijvoorbeeld, nu weet ik niet, in dat kwestieus geval, wat nu echt mee... voertuigen, kan nog iemand te voet of met de fiets, ik weet het allemaal niet, maar als je bijvoorbeeld een nummerplaat hebt, kan het soms op kwestie van 10, 15 minuten aankomen om die persoon nog bijvoorbeeld te intercepteren, vooraleer dat bijvoorbeeld buiten het bereik van de politie zou zijn. Dus soms telt elke minuut heel fel. Dus ja, zeker, ik denk dat we allemaal de bezorgdheid delen, dat als iemand zoiets aan de hand heeft, ja, dat we moeten trachten dat het zo snel als mogelijk opgepakt kan worden. Daar dient 112 voor, maar we zullen dan ook sneller naar dat nummer. Dus op die manier gaan we het op de politieraad ook nog wel een keer gaan voorleggen. Korpschef gaat daar wel namens zichzelf vertellen. Hij nog altijd vindt, hij vindt de interventieploegen heel belangrijk en heeft liever meer interventieploegen dan twee personen extra op het commissariaat. Maar ook niet om te besparen, gewoon om het daarop in te zetten. Maar dat ging commissaris snel ook allemaal nog wel een keer ook nog eens vertellen vanuit hun visie. En dan kunnen daar nog de kritische vragen gesteld worden.
Bedankt. Ja. Inderdaad, maar die mensen die bellen altijd onder een stressmoment. Hè? En als je dan een bandje moet gaan afluisteren. En nu hier in Mol is dat niet dat je druk 1 en druk 2 en dan worden we verder geschakeld. Ja. Inderdaad, misschien niet slecht dat men dan voor de politieraad, want die is pas in mei, dacht ik, en de eerstkomende, dat men dat bandje kunnen ze perfect veranderen, maar dan moeten ze intern met die diensten van 112 toch even dat iets verleggen, dat direct verbindt.
Mm-hmm.
En anders, als het niet nodig is, dat 112 zou doorverbonden worden, dan kunnen ze daar zeggen, belt morgen terug in de daguren.
Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is, de politie dat wel eventjes afstemt, ook met dienst 112. Misschien zijn er protocols hoe die bandje, ik durf er geen uitspraak over doen, maar wat ik me wel engageer is om morgen een telefoon naar de korpschef, hij weet ook dat het vandaag besproken werd, al heel even terug te koppelen, dat hij wel kan kijken of er geen, ja... Soms kunnen de dingen eenvoudig, soms kan het niet eenvoudig, maar we moeten denk ik maar proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken, moest het kunnen. Als dat niet kan, zullen we ook, of zal de korpschef ook uitleggen waarom en wat dan de alternatieven zijn. Maar ik denk dat je altijd zo'n feiten kunt proberen te leren en te zien van, ja, zijn er toch mogelijkheden waardoor dat mensen die in paniek zijn toch sneller op de juiste plaats terechtkomen. Nu was eigenlijk een heel adequate hulpverlener die een directe inschatting gemaakt had. Ja, gebeld heeft en dan was de politie direct daar. Maar natuurlijk, die hulpverleners zijn professioneel. Die kennen dat, die zijn stressbestendig. Ja, mocht je ook van een hulpverlener verwachten, uiteraard. Maar dat kan inderdaad, zeker als je zo, zonder dat je het verwacht. Heel eerlijk gezegd, als je een wildkamer hebt en dingen zijn dingen van u aan het vernielen. In plaats van uw kameraad te bellen, mocht je eigenlijk ook al 112 bellen. Hè? Allee, dat zou het allerbeste geweest zijn. Hè?
Tuurlijk.
Maar goed, ja, ik kan die persoon... Allee.
Maar dit is zo gebeurd. Hè?
Het is zo gebeurd, voilà. En dan moet je altijd maar proberen te zien van, kunnen we daar dingen uit leren? Dat zijn we die man verschuldigd, denk ik, om dat goed en grondig te bestuderen. En dat gaan we doen. Er zijn een aantal suggesties die ik ook al heb. Zal Jan de Korpschef ook nog mee doorgeven. En we gaan sowieso de volgende politieraad... Dat kan de korpschef vragen om dan even feedback over te geven.
Ja, maar de korpschef die kan zich niet schuilen achter de tekort aan centen, want in de begroting hebben we toch een serieus bedrag bijgebind. De toekomende tijd.
Ja, maar nogmaals...
Speciaal voor de veiligheid.
Ja, maar er komen 5-6 politieagenten bij, maar de vraag van de korpschef, maar je zal voor alle duidelijkheid de politieraad uitleggen, is om die maximaal op straat in te zetten, op interventieploegen die snel aanwezig zijn en minder op mensen die in het bureel, ja goed, dat is ook een keuze waar ik persoonlijk ook aan achter staan. Want het beste was geweest dat direct een interventieploeg naar daar geweest was. Maar goed, dat is een beetje, ik denk in alle openheid en transparantie beantwoord ik die vragen hier, maar je voelt dat het zo'n beetje tussen politieraad, tussen gemeenteraad. Ik hoor nu ook wel een song van jullie hebben mij er ook over aangesproken. Men is federaal ook van alles aan het wijzigen, waar nu blijkbaar weer de politieraad voor een stuk rond de vraagteken gezet aan het worden is. Dus dat zullen we ook nog naar de toekomst toe moeten gaan bekijken. Maar ja, het is echt wel eigenlijk een discussie. Als je de korpsje bijzet, kan je ook voor een stuk zeggen van op die manier en daarom doen we dit wel of niet. En kan je ook luisteren. Dus ik ga het ook wel op de politieraad laten zeggen, maar het mag hier zeker gesignaleerd worden. Want ik denk dat er ook alles hier op de gemeenteraad kan gebracht worden. Het is bij wijze van spreken niet in Mol gebeurd, het is in een buurgemeente gebeurd, maar het is natuurlijk één politiezone en wij hebben ons commissariaat dat hier staat. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee dat we dat hier van gedacht over kunnen wisselen. Maar laat het ons zo terugkoppelen aan de politiecommissaris en uiteraard ook wel vragen aan de korpschef om daar de volgende politieraad. Want hij heeft mij een hele mail gestuurd, maar eigenlijk kan hij die zelf ook beter brengen dan ik hem moet citeren. Hè. Maar ik zou zeggen, dankjewel voor de aandacht. En ja, we zullen zien... Ja, of we toch naar een aantal zaken daaraan kunnen
Dank u.
Passen. Dank u wel, Mark. Dan kom ik terug bij u, Mark, voor punt 27, veiligheid ten hoogte van het kruispunt Kloosterstraat, Voogdijstraat.
Ja, op dat zeer drukke kruispunt, voorzitter, komen veel kinderen van de school gereden en in plaats het verkeer te volgen, neem je de korte weg en die rijden de Voogdijstraat in als ze van... De school op de Rozenberg komen. En dat is een gevaarlijke situatie. En ik heb het zelf ene keer gezien, 14 dagen geleden, dat bijna iemand op een wagen reed. En dat is niet gebeurd. Dus daar moeten we niet verder over praten. Maar dat had kunnen gebeuren. Maar er staan twee C1 borden, een laag en een hoog bord. En er staat niet bij voor plaatselijke verkeer, soort in het ander. En er staat niet bij dat er wel fietsers door mogen. Hè. Dus duidelijk, niemand mag daar passeren. Oftewel, moeten daar iets... anders opstelling maken, dat de fietsers veilig door die straat in kunnen, hè, zonder dat er accidenten kunnen gebeuren, oftewel moet er borden bij komen met de verduidelijking wat wel mag en niet mag. Maar nu mag er niks. En die richting van de Voogdijstraat mag niet gereden worden. En dat was de vraag, kunnen jullie daar dringend iets aan doen?
Ja, helder. Ja, dank u wel voor uw vraag, Mark. Het is inderdaad voor een stukje onbegrijpelijk dat men daar toch nog rechtdoor rijdt als fietser, want het staat eigenlijk wel duidelijk gesignaleerd. Het staat nog in proefopstelling, maar we zijn wel van plan van dat te bestendigen. Dus het is de bedoeling dat daar geen nog auto's, nog fietsers rechtdoor zullen rijden. Het is aangegeven met inderdaad twee C1-borden. Ik kom er ook heel vaak, dus ik zie het daar ook staan. Dus een duidelijk rood verbodsbord met een witte horizontale streep in het midden. Dus dat geeft duidelijk aan, geen fietsers, geen auto's mogen daar rechtdoor rijden. Nu, het is nog in proefopstelling. We gaan het... wel verbeteren dat het duidelijker wordt. Dus de bloembakken, waar al lang sprake van, zijn in bestelling en zouden geleverd worden eind april. Nu, daarnaast zijn er ook nog wegmarkeringen die daar wel een beetje ongelukkig staan. Die moeten daar eigenlijk weg. Dat is de weg van AWV, dus dat fietspad is nu nog doorgetekend. Dat is heel ongelukkig, want die dienen voor niks. Die mogen daar niet rijden. Dus die moet aangepast worden. We hebben aan het agentschap Wegen en Verkeer gevraagd om die wegmarkering aan te passen. En we zouden dat graag samen gelijktijdig laten verlopen. Dat dan, ik bedoel, nu staat er ook een nadarhek met die borden op. Dus eigenlijk kun je niet doorrijden. Maar goed, het gebeurt blijkbaar toch. En dan is het inderdaad, als mensen absoluut moedwillig in overtreding gaan, en de inrichting niet respecteren, ja, dan denk ik dat er maar één oplossing is, dat de politie gaat handhaven en daar ook boetes uitdeelt als dat nodig is. Want het gaat over verkeersveiligheid. Ja. En dat is absoluut de topprioriteit, dus dat is belangrijk, ja.
Want vroeger stond er altijd een agent op dat kruispunt, veel jaar geleden. Nu is het waarschijnlijk verplaatst naar het station in Mol. Maar goed.
Nee, aan het station heeft hij mij ook altijd gestaan. Maar vooral aan het station 's morgens. Bij Rozenberg stond hem vroeger soms 's avonds als de school uit was. Want 's morgens, als de school bij Rozenberg aankomt, is het iets... Ja, ik zou zeggen, dan is er over een kwartier of 20 minuten tijd. Maar 's avonds heeft iedereen om 3:45 zo ongeveer tegelijk gedaan. Nu zijn er al wel iets meer fietsen die ook langs de achterkant, langs de neten aan twee kanten en zo. Dus iets minder verkeer al langs de voorkant. Maar het is inderdaad al een heel tijdje dat politie ook in keuzes gemaakt heeft dat daar niet permanent bezet. Maar ja, als ze daar die vaststelling maken, moeten daar boetes uitgeschreven worden. Zijn er natuurlijk nog heel, stel dat het heel jonge kinderen zijn, maar als degene die het ziet doen, zijn vaak ook niet de jonge kinderen, voor alle duidelijkheid. Allee, ik heb het ook al een aantal keren ook al wel gezien. Ja, dan moeten ze daar ook maar de nodige dingen voor doen. Eigenlijk kunt je alleen maar over het voetpad, ja, dan moet men met de fiets met de hand wandelen. Dat mag theoretisch natuurlijk wel, maar je mocht geen bestuurder zijn daar. Dat is een hele duidelijke. Dus ja, terechte opmerking. Er zijn natuurlijk nog een aantal fenomenen. Ik heb ook nog eens de persoon van de verkeerspolitie dat ook nog doorgestuurd. En ik ga voor mij zelfs niet direct over de boete stellen, dat toch mensen zijn die dat dagelijks zullen gebruiken. Ja, als die dan een keer echt kordaat door de politie zouden aangesproken worden en ook niet meer doen, ja, dan is het ook al goed voor de verkeersveiligheid. Maar op een gegeven moment is beboeten vaak ook wel het enige dat echt telt, want dan wordt dat voortverteld en zeggen, ja, je moet zien dat je dat zeker niet doet. Dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijke. Maar
ja, het is bij mij niet direct de bedoeling om boetes te geven, maar duidelijk maken
veiligheid,
dat er met de fiets mag gereden worden. Ik denk dat de kinderen meer met de gsm bezig zijn of met de radio in de
oren. Ja, en ook dat zelfs, niet alleen de kinderen met de gsm.
Maar iedereen, ja. Mogelijk. Hè. Toch bedankt voor... En wij kijken naar al die bloembakken en we hopen dan al een goed stuk opgelost te zijn.
Ja, voilà. Ja, nu heeft Cindy toch nog enige
ja, woordbloem. Ja, aangezien dat wij dat punt vorig jaar ook 2 keren aangehaald hebben.
Ja, Cindy, ik weet het.
Ja, had ik graag geweten of dat je al iets meer weet in verband met die aanpassingen van de verkeerslichten. Omdat je ergens ook een lichte hoop had dat dat eind vorig jaar toch wel zou in orde gekomen zijn, maar dat is nog.
Met de aanpassing van de verkeerslichten?
Van de verkeerslichten, dat die ook beter op elkaar zouden afgestemd worden.
Ah, oké. Okay. Goed.
Ja.
Zal ik navragen?
Dat is goed, dank u wel.
Dank u wel, Mark. Dank u wel, Cindy. Dan hebben we nog 2 punten, maar die gaan in besloten zitting. Dus ik zal aan de bezoekers willen vragen om de zaal te verlaten en dat de laatste de deur achter zich sluit, alstublieft.